gelovigen, gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars thuis via de kerkradio en internet, welkom in deze dienst. Vandaag gaat ons voor als gastpredikant dominee Bedegraaf uit Nunspeet. De schriftlezing is allereerst uit het Nieuwe Testament en wel uit Handelingen 8, vers 26 tot en met 40. En daarna uit het Oude Testament uit Jesaja 56, vers 1 tot en met 7. Dus Handelingen 8, 26 tot en met 40 en Jesaja 56, vers 1 tot en met 7. De collectes voor de slotzang, zowel de eerste als de tweede, zijn bestemd voor de kerk. En bij de uitgang, zoals gebruikelijk, voor het bouwfonds. We gaan nu deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 26, vers 8. En de kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Ik hoop dat u het votum en de groet allemaal hebt kunnen horen. Ik heb zojuist afgekondigd dat we Psalm 68 vers 2 gaan zingen. Een lied van de blijdschap, omdat daar de preek deze morgen over gaat. Psalm 68 vers 2. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielevreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Gemeente, wij stellen ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet. En we luisteren ook naar de samenvatting door de Heere Jezus. En we zingen daarna Psalm 6 vers 2, een gezongen gebed. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. 6 vers 2. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw of de man van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft het zo samengevat, dat de nadruk ligt op de liefde. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Zoals bij de mededelingen al aangekondigd, hebben we 2 schriftlezingen. Eerst Handelingen 8, versen 26 tot en met 40. En laten we tussendoor, dus na de eerste schriftlezing, dan zingen Psalm 100, daarvan het 1e vers. Dus 100 vers 1. Juich aarde, juich alom, de Heer dient God met blijdschap. En daarna de tweede lezing. Jesaja 56, de versen 1 tot en met 7. Handelingen 8 vanaf vers 26. En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en vertrok. En zie een Ethiopiër, een kamerheer, een machtig heer van de Kandake, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus: ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit: hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water. En de kamerheer zei: kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en ze daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerheer. En hij doopte hem. En toen ze uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod. En terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Jesaja 56, de versen 1 tot en met 7. Zo zegt de Heere: neem het recht in acht en doe gerechtigheid, want mijn heil is nabij om te komen en mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Welzalig een sterveling die zo handelt, het mensenkind dat daaraan vasthoudt, die de Sabbat in acht neemt, zodat hij die niet ontheiligt en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen. Laat de vreemdeling die zich bij de Heere gevoegd heeft niet zeggen: De Heer heeft mij geheel en al van zijn volk gescheiden. Laat de ontmande niet zeggen, zie, ik ben maar een dorre boom. Want zo zegt de Heere over de ontmanden die mijn sabbatten in acht nemen, verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan die van zonen en die van dochters. Een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven, een naam die niet uitgewist zal worden. En de vreemdelingen die zich bij de Heere voegen om hem te dienen en om de naam van de Heere lief te hebben, om hem tot dienaar te zijn, allen die de Sabbat in acht nemen, zodat ze hem niet ontheiligen, en die aan mijn verbond vasthouden, hen zal ik ook brengen naar mijn heilige berg. En ik zal hen verblijden in mijn bedehuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen wel gevallig zijn op mijn altaar. Want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. Tot zover. Laten wij nu samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Wij mogen dankzegging doen voor broeder S. Paas, Diepenbrok Dreef 65. De operatie aan zijn rechterstemband mocht goed slagen en hij is inmiddels weer thuis uit het ziekenhuis. Ook dankzegging voor dominee R. van Beek en zijn vrouw, dokter de Vissenstraat 15. Ze waren afgelopen week 50 jaar getrouwd. Voorbeden voor Tirze Ebbers, Carlo Goudé en Gera Uitenboogaard. Deze jongeren vertrekken komende week voor een verblijf van enkele maanden naar het buitenland vanwege studie. Tirze gaat naar Finland, Carlo en Gera naar Frankrijk. Broeder R. Simons, Rozenstraat 32, willen we gedenken. Hij wordt opgenomen in het UMC te Utrecht voor een operatie. En broeder G. Wagensveld, Polster 230, willen we ook gedenken. Hij moet een operatie ondergaan in het ZGV. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Almachtige en getrouwe Heere in de hemel, wij zijn deze morgen weer samengestroomd van alle kanten en we zijn hier in de kerk samengekomen. Voor een groot deel mensen die hier iedere zondag komen. En dan is het fijn om elkaar weer te zien, elkaar weer te begroeten als leden van die ene gemeente. Er zijn ook gasten in ons midden die van elders komen, zelfs gasten uit Canada. En we danken u, Heere, dat we deze dag van u ontvangen, de rustdag. Heere, wat bent u een wijze God, dat u ons zo hebt geschapen, dat we 6 dagen werken en dan een dag mogen rusten. De moderne mens wil graag de 24-uurs-economie, waarbij een mens altijd maar doorgaat. Maar Heer, wij worden eraan herinnerd dat u ons niet hebt geschapen als robots die doorgaan tot ze versleten zijn. Maar Heer, we zijn mensen met eeuwigheidswaarde. Niet alleen laat u ons een dag in de week rusten, maar daar mogen we er ook aan herinnerd worden. Er blijft een rust over voor het volk van God. En mag de rustdag ons ook zo tot bezinning brengen. We gaan naar de eeuwige rust toe. O Heere, u hebt ons de afgelopen week gezien. Voor sommigen van ons was het misschien een vakantieweek. Een week van mooie dingen, een week van genieten. Voor anderen was het een week van spanning, van een operatie. Of andere dingen die heel veel energie hebben gekost. Heel veel spanning hebben opgeleverd. Misschien wel slapeloze nachten. En nu zijn we hier samengekomen in deze kerk. En dan pleiten wij op uw belofte, Heere. Ik zal ze verblijden in mijn bedehuis. Dat hebt u beloofd. Blijdschap. Daar gaat het in deze dienst over. En Heere, als we om ons heen zien, dan is er eigenlijk niet zoveel om blij over te worden. De wereld om ons heen met al die verdrietige dingen waar we gewoon niet meer tegenop kunnen. We kunnen het gewoon niet aan. En ook in ons eigen leven is er soms niet zoveel reden tot blijdschap. Maar Heere, u geeft blijdschap aan ons mensen. Een blijdschap van een andere orde. Een blijdschap die van boven komt. En daarom bidden wij u, Heere. Laat uw geest zo werken dat in welke situatie we ons ook bevinden, en die kan zo verschillend zijn, iets mogen voelen trillen van die blijdschap die van boven komt. Soms tegen de omstandigheden in. Soms door de tranen heen. Gedenkt u ons zo, Heere. Met allen hier in de kerk. En met allen die op welke manier ook met ons verbonden zijn. Mogen we allen geloven, maar ook ervaren dat u bij ons bent. En dat u het zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef ook deze dag mij uw hart, dat vrolijke hart, maar ook dat bedroefde hart, ook dat hart vol zonde, ook dat hart dat misschien nog zo ikkerig is, alleen aan zichzelf denkt, onbekeerd, onbesneden. O God, wilt u dan ons hart veranderen? We belijden u onze zonden. We hebben samen uw wet gehoord en we hebben het gezongen: vergeef mij al mijn zonden. Heere, dat dat niet alleen maar een bekend lied zal zijn. Dat niet alleen onze lippen zijn bewogen, maar dat we het met ons hart hebben gezongen. Want bij u is vergeving voor ieder die gelooft. Ook voor iemand die zo ver weg is, dat geloven wij, Heere, en dat is ook waar. Wilt u ieder van ons nabij zijn en zegenen die een taak heeft in deze dienst? Zegent u de koster als gastheer van de gemeente. We bidden u voor onze organist. Zegent u de kerkenraad. En mogen we ook op de preekstoel ervaren, Heere, dat u een stem geeft om te spreken. En dat u ons gebruikt als een spreekbuis om zelf uw heilzame boodschap in de gemeente neer te leggen. En dat de geloof, bekering, vertroosting mag zijn. Gedenk, Heere, alle gemeenten waar uw woord wordt gebracht op deze dag. Hier in Veenendaal en daarbuiten, ja, wereldwijd. Zegen alle kerken die zijn samengekomen. En laten overal mensen niet alleen kerkgangers zijn, maar echt bij u schuilen. Echt zich overgeven steeds weer. Echt vervuld worden met die kracht die u alleen kunt schenken. Heren, wij doen voorbeden voor hen die onze voorbeden nodig hebben. Gedenkt u alle zieken. Zegen hen. Ook als het lang duurt. Ook als het een psychische lijdensweg is. Zegen hen met hun familieleden. In het bijzonder bidden wij u voor onze broeder Simons. Gedenk hem in het UMC te Utrecht voor de operatie. Mag het goed verlopen, heren. En mag achter al die ogen van artsen die op ons geslagen zijn bij de operatie, uw oog op ons rusten. En zegen hem, samen met allen die hem lief zijn. Dat vragen wij u ook voor broeder Wagensveld. Mag ook voor hem op zijn hoge leeftijd de operatie goed verlopen. En geeft u de artsen wijsheid en inzicht om de ingreep zo te doen dat het ook goed zal zijn. Heren, wij mogen u danken voor broeder Paas, dat de operatie goed mocht gelukken, dat u weer thuis mag zijn. Heren, dan geeft u ook misschien, is er wel bange tegenspoed geweest, maar dat we weer mogen ademhalen. En mag ook zijn stem weer de klank ontvangen die u aan de stem geeft. We danken u voor dominee en mevrouw Van Beek, dat ze 50 jaar getrouwd mochten zijn. Een mijlpaal, zo lang bijeen, zo lang samen met kinderen en kleinkinderen. U wilde hen nabij zijn, in vreugde, in blijdschap, maar ook in de zorgen die ze hebben gekend, ook in het gezin. En heren, nu mogen zij bij deze mijlpaal zijn. Dan kunnen we alleen maar zeggen, groot is uw trouw, o heren, aan ons bewezen. Dat hebben wij niet verdiend en dat hebben wij niet gemaakt, maar het is uw liefde en ontferming. En we bidden u voor hen, voor kinderen, kleinkinderen en alle die hen lief zijn, dat uw zegen op hen mag rusten en dat ze zo verder mogen gaan in de wetenschap. Wij worden ouder, maar de Heere verandert niet. Wij gaan straks heen, maar Hij blijft altijd. Wees u zo, ook als het avond wordt in hun leven, tot een licht. We bidden u voor de jongeren die we elkaar hebben genoemd, die gaan studeren buitenslands. Mogen zij ook in de verdere studie en daar waar ze zijn, het goed hebben, heren, dat ze hun weg mogen reizen met blijdschap, omdat het woord tot hun hart spreekt. Dat bidden wij u om Jezus wil alleen. Amen. We gaan nu samen zingen als inleiding op de prediking 126, de versen 2 en 3. 126, daarvan 2 en 3, God heeft bij ons wat groots verricht en die hier bedrukt met tranen zaait. Psalm 23, vers 3, na de prediking. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. 23, vers 3. De tekst voor de prediking is Handelingen 8, vers 39b, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Gemeente, ik denk dat het niet voor de eerste keer is dat u deze geschiedenis hoort, Filippus en de kamerling. Een bemoedigende geschiedenis. Een hooggeplaatste minister uit een vreemd land komt tot geloof in de Heere Jezus. Voordat Petrus in Handelingen 10 de hoofdman Cornelius doopt, mag Filippus het hier al doen. En dan iemand die niet eens in Israël woont, maar die uit een ver land komt. Dat geeft moed voor deze tijd waarin het wel lijkt of het evangelie uit is en niemand het meer wil horen. Er zitten zoveel leerzame elementen in dit gedeelte. Dit gedeelte is net als een huis met allemaal deuren waar je naar binnen kunt gaan. Je zou er een serie preken over kunnen houden. Om maar een paar dingen te noemen, zo valt bijvoorbeeld op dat deze man zelf naar Jeruzalem is gekomen. Filippus hoeft niet naar Ethiopië te gaan. God stuurt deze man zelf naar hem toe. Ja, soms gebeurt het dat de Heere mensen op onze weg plaatst. Mogen wij het zien? Leerzaam is ook de ongedwongen manier waarop Filippus en de kamerling in gesprek komen. Niet opdringerig. Het gaat als het ware vanzelf. Wat een lessen liggen hierin voor ons evangelisatiewerk. Wat ook mooi is, is de inhoud van het evangelisatiegesprek. Waar moet je het uiteindelijk over hebben? Wel, vanuit de schrift, Jezus verkondigen. Verder, het is iemand met een zwarte huid. Wat is het bijzonder om hier ook te zien dat God mensen niet beoordeelt op de huidskleur, maar dat alle rassen behoren tot die gemeente die eenmaal zalig wordt. Het gaat ook over de doop. Wat is nodig voor de doop? En zo kun je nog even doorgaan. Nou, u begrijpt, veel van die dingen moet ik laten liggen in de preek. Hoe interessant ook. Maar we concentreren ons op de blijdschap van deze man. Nadat hij tot geloof is gekomen, reist hij zijn weg met blijdschap. Dat vinden we misschien wel gewoon, omdat het zo klinkt. Maar had hij eigenlijk zoveel reden om blij te zijn? We hunkeren allemaal naar een stukje blijdschap. Maar we vinden die soms zo weinig. Vindt u ook niet dat het leven ingewikkeld is? Vinden jullie als jongeren ook niet? Je moet zo presteren. Je moet je zo onderscheiden. Het leven is best wel lastig. En nu lezen we van deze man dat hij zijn weg gaat met blijdschap. Je wordt er bijna jaloers op. Nou, laten we daarover nadenken. En hij reisde zijn weg met blijdschap. Ten eerste, hoewel hij Filippus niet meer ziet. Hij reist zijn weg met blijdschap. Ten tweede, omdat hij Christus gevonden heeft. Hij reist zijn weg met blijdschap. Ten derde, omdat het woord als een sprekend woord met hem meegaat. En hij reisde ze weg met blijdschap. Hoewel hij Filippus niet meer ziet, omdat hij Christus gevonden heeft en omdat het woord als een nu sprekend woord meegaat. Gemeente, blijdschap, dat is een kostbaar product. Dat kun je niet kopen, dat kun je nergens kopen. Dat komt ook niet vanzelf als je rijk bent en een heel goede baan hebt. Maar ja, zo zal dat ook geweest zijn bij deze man. Hij is minister van Financiën in Ethiopië. Hij is in dienst van de Kandake, de titel voor koningin. Zoals de vorst in Egypte Farao werd genoemd, Zo werd hij in Ethiopië Kandake genoemd. Nou, die man heeft alles wat zijn hart begeert. En toch mist hij blijkbaar wat. Want zijn tocht naar Jeruzalem is niet een tocht van een welverdiende vakantie, waarbij hij eens lekker alles naast zich neer kan leggen. Die reis naar Jeruzalem is een zoektocht. Hij zoekt iets. Hij zoekt blijkbaar de zin van zijn leven. Wie van buiten tegen hem aankijkt, ziet een hoge positie en rijkdom. Een machtig heer, zo staat er. Maar ja, de medaille heeft een keerzijde. Voor het woordje kamerheer staat er in het Grieks eunuch. Hij was ontmand. En achter dat enkele woordje zit natuurlijk een tragedie. Want wie zo vaak aan het hof verkeerde, die werd uit voorzorg ontmand. Hij moest dus kinderen verwekken bij de koningin met alle politieke gevolgen van dien. Ze werden ontmand of gecastreerd. Een wrede behandeling. Vaak gebeurde dat al bij kinderen voor de puberteit. Ze waren een hoop waard, een eunuch. Weet je waarom? Wel, als de mannelijke geslachtsdelen werden weggehaald, dan was er maar 1 op de 10 die dat overleefde. Dus als je in leven bleef, dan was je een heleboel waard. Maar de lichamelijke gevolgen en de ongemakken waren vele. Je was immers aangetast in je identiteit. Het was niet meer mogelijk om te zijn zoals God de Schepper je eigenlijk had bedoeld. En daar moest je mee leren leven. Had hij dat misschien vrijwillig ondergaan om deze functie te bemachtigen? Want ja, een mens doet soms zoveel om op te klimmen. Of was het al eerder gebeurd als kind en was hij zo opgeklommen, we weten het niet. Maar je was wel misvormd. Vaak een hoge stem, in wat andere lichaamsbouw en dan, je wist het, de mensen die achter je rug wat gniffelden en grapjes over je maakten. Ja, je was dan wel rijk en je had een prachtbaan, maar wat was je eenzaam. Nu treffen we hem aan in Jeruzalem. Hoe komt hij nou in Jeruzalem? Wel, gemeente, in die tijd waren overal Joodse gemeenschappen, ook in Ethiopië. En overal was de boodschap min of meer bekend, want die synagoge had toch een uitstraling. En zo heeft ook deze man blijkbaar gehoord van de verwachting van de wereldverlosser, van de Messias. Dat heeft iets in hem wakker geroepen. En nu is hij op weg gegaan naar Jeruzalem. Maar ik ben bang, gemeente, dat hij in Jeruzalem niet veel wijzer is geworden. En dat hij daar eigenlijk niet heeft gevonden wat hij zocht. Want als vreemdeling mocht hij de tempel niet in, hoezeer hij ook sympathiseerde met het Joodse geloof. En bovendien, hij was een ontmande. En Deuteronomium 23 vers 1 zegt het duidelijk dat zo iemand niet in de tempel mocht komen. Nu is hij op de terugweg. In de tempel heeft hij allemaal bordjes gezien, verboden toegang. En hij zit te lezen in de Bijbel van de Joden, in de profetieën van Jesaja. Waarschijnlijk in het Grieks. Mogelijk had hij die thuis al gekocht. Of hij heeft hem in Jeruzalem gekocht. Hoe dan ook, hij zit te lezen. Dat is mooi, jongens en meisjes, als iemand, een vreemdeling, zo zit te lezen. Want hij zit maar niet zo te lezen van ik vind het leuk. Hij zoekt iets. Hij leest om te vinden. Alleen hij kan het niet vinden. Hij leest wel wat er staat en hij ziet wat er staat. En toch begrijpt hij het niet. De woorden blijven een raadsel. Dan zorgt de Heer ervoor dat Filippus het gaat uitleggen wat hij niet begrijpt. Die leert hem de Bijbel echt te lezen vanuit Jezus. Dat is de sleutel om de profetieën te verstaan. En dan gaat het snel. Hij gaat het begrijpen. Hij komt tot geloof. En hij wordt gedoopt. Het gaat razendsnel. Nu lezen we dan dat hij zijn weg reist met blijdschap. Maar ja, heeft hij daar nou reden toe, gemeente? Want hij is weer alleen. Die fijne boodschapper. Wat is fijn, hè, als je iemand bij je hebt die over de Heere vertelt. Waardoor je het gevoel krijgt dat de Heere zo dichtbij is. Waardoor je het gevoel krijgt dat je in één keer in de Bijbel een sprekend woord hebt. Nou, die boodschapper is hij kwijt. De Heere heeft hem op een bijzondere manier in één keer weggenomen. En ja, hij zit nu wel in die wagen, maar hij is nog een ontmande. Hij is nog steeds in zijn identiteit geschonden. Hij kan nog steeds niet zijn hoe hij zou willen zijn. Hij is dan wel tot geloof gekomen, hij is dan wel gedoopt, maar dat heeft zijn aangetaste identiteit niet veranderd. En gemeente, val je dan niet een stuk terug als je weer verder moet naar die fijne lessen Bijbelstudie? Nadat mensen zo vanuit Christus gesproken hebben en je het gevoel had alsof er een open hemel was. En dan moet je weer naar je werk. Dan moet je weer aan de studie. Dan moet je weer verder worstelen met je geschonden identiteit. Dan moet je weer verder met de spot van de mensen. Dan moet je toch weer verder naar die mooie dienst als weduwe. Of als weduwnaar. Of als jongere met je pijn en je moeite. Blijdschap? Gaat dan de blijdschap niet weer weg? Hoe kan deze man dan toch blij zijn? Wel, gemeente, heel eenvoudig, omdat hij de Heere Jezus die hij zocht, gevonden heeft. Er staat zo mooi in vers 35 en ik zou willen zeggen dat is een kerntekst in de Bijbel, hè. Een kerntekst ook wat het onderwijs betreft, wat evangelisatie betreft. Hij verkondigde hem van die plaats, Jezus. Nou, het heeft wel een poosje geduurd, hoor. Want ja, wij zijn gewend om zo hard te rijden en openbaar vervoer gaat zo hard. Maar zo'n wagen, dat ging langzaam. Misschien heeft het wel uren geduurd. Filippus is begonnen bij Jesaja 53. Heeft gesproken over Christus. In de wereld gekomen. Om zondaren zalig te maken. Heeft gesproken over het kruis van Christus. Over het bloed van het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. En reken maar, gemeente, dat Filippus rijk gesproken heeft over de Heere Jezus. Ja, en dan komt na Jesaja 53, komt 54, 55 en 56. De breedte van die verlossing. Vers 3 zegt, en de vreemde, ja, de vreemde, dat was dus die man, hè. De vreemde die zich tot de Heere gevoegd heeft, spreken niet. De Heere heeft mij geheel en al van zijn volk gescheiden. En de gesnedenen zeggen niet, ik ben een dorre boom. Dus ook voor de vreemdeling van buiten Israël en voor de ontmande is er een plaats. Ja, zegt vers 5, ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan zonen en dochters. Die man kon geen nageslacht meer krijgen. En u weet, gemeente, of misschien weet u het niet van uzelf, maar wel van anderen, dat ook dat een kruis kan zijn in je leven, als het huwelijk kinderloos blijft. En dan zegt de Heere dat zulke dan ook een plaats krijgen in Gods huis, meer dan dat je zonen en dochteren hebt. Ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. En dan staat er in het Hebreeuws, Yad Vashem. En heb je wel eens gehoord, Yad Vashem? Dat bekende herinnerings, die bekende herinneringsplaats in Jeruzalem, die heeft zijn naam ontleend hier aan dit gedeelte. Een jad, dat is een hand in het Hebreeuws, maar ook een gedenkteken. Ik zal als het ware een naald voor hen oprichten en hen een naam geven. Ik zal ze zo'n plek geven in mijn huis, dat ze niet meer uit kunnen. Ook al zijn ze van nature een vreemde. Ook al zijn ze een ontmande. Ook al zijn ze zonder nageslacht. Een blijvende plaats. Wil dat dan zeggen dat je elke dag blij bent en in een geweldige stemming? Zit je dan nooit meer eens in een dip? Top je dan nooit meer eens ergens over? Dat is toch niet normaal? Nee, gemeente, maar wat is blijdschap eigenlijk? Blijdschap is dus meer dan dat happy gevoel. Dat happy gevoel dat kan over je komen en dan ben je zo blij. Maar hoe lang duurt het, jongens? Hoe lang duurt dat? Dat is net als zo'n bel van bellenblazen die in één keer weer stuk knapt. Blijdschap in de Bijbel is dus heel iets diepers dan dat blije gevoel. Dat blije gevoel, daar kan je geen huis op bouwen. Dat is er even en bij de minste tegenslag ben je dat alweer kwijt. Hier staat een woord dat ook samenhangt met dankzegging. Het is iets dat over je komt. Een diepe overtuiging van binnenuit. U moet er eens op letten dat in de Bijbel blijdschap ook vaak genoemd wordt in combinatie met Christus en de gave van God. In Lucas 2, bekende kerstgeschiedenis, wordt gezegd, zie, ik verkondig u grote blijdschap. Namelijk, dat voor u heden is geboren de zaligmaker. Met andere woorden, blijdschap, dat heeft te maken met dat goddelijke geschenk dat er niet alleen voor anderen is, maar dat hij ook mij wil geven. Ik noem nog een tekst, 1 Thessalonicenzen 1 vers 6. Gij zijt navolgers geworden van onze van de Heere, het woord aangenomen hebbende in veel verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest. Met andere woorden, blijdschap heeft te maken met dat je het woord mag aannemen. En dat Christus jouw zaligmaker mag zijn. Nu zit u hier in de kerk. U luistert mee zonder dat we elkaar zien. Mag ik u eens vragen, is er in uw leven misschien ook pijn? Eenzaamheid? Bij alle dingen die goed zijn, bij alle welvaart, bent u misschien ook in uw identiteit aangetast? Door een lichamelijk gebrek? Door psychisch lijden? Misschien wel door misbruik in uw kinderjaren? Wat een hindernis kan dat zijn, wat je misschien ook in stilte maar draagt en verdraagt. U zou zo graag anders zijn dan u bent. Of jij zit hier als gezonde jongere in de kerk. Alles is met jou goed zo op het eerste gezicht. Maar zeg eens eerlijk, gaandeweg. Vind je het leven moeilijk? Ik had pas met een aantal jongeren een gesprek over de diensten op de jeugdzondag in Nunspeet. En toen hebben we het erover gehad, ja wat, hoe zitten jongeren nou in elkaar? Wat hebben ze nou nodig? Waar zitten ze nou mee? En toen kwam ook naar voren, je moet zo presteren. Je moet je onderscheiden van anderen. Dat is op school zo, dat is op je werk zo. Ik weet niet of jij een profiel hebt op Facebook. Hoe ziet dat eruit? Als je zo'n profiel bekijkt, dan denk je allemaal gelukkige jonge mensen, hè? Ontzettend, zo gelukkig als ze zijn. En ze doen dit en ze gaan hier met vakantie en ze kunnen dit en ze kunnen dat. Zeg nou eens eerlijk, ben jij dat? Of is dat profiel wat je eigenlijk zou willen zijn en willen worden? Wie ben ik eigenlijk? Laten we het maar eerlijk zeggen. Ik zoek zo vaak die blijdschap en ik kan er dikwijls niet bij. En vanuit dit tekstgedeelte mag ik zeggen, in Christus is er die echte blijdschap. En waarom? Omdat hij je aanneemt zoals je bent. Voor de maatschappij moet ik presteren. Ik moet diploma's hebben. En als jongen moet jij voor de meisjes aantrekkelijk zijn. Je moet er gaaf, je moet er stoer uitzien. Anders zien ze niet staan. En als meisje moet je natuurlijk heel aantrekkelijk voor de jongens uitzien. Altijd maar de vraag, hoe kom ik over? Hoe zie ik eruit? En wat zijn er in jongeren die onzeker zijn over hoe kom ik over? Wat denken ze van mij? Maar Christus, hij neemt me zoals ik ben. Zoals hij nou die ontmande. Die als het ware bewust door anderen ontmand was. In zijn identiteit aangetast. Hij kon zelfs geen nageslacht meer krijgen. Hij nam hem ook aan. Dat is het wonder. Daar komt die blijdschap vandaan. Hij neemt me aan zoals ik ben. Nee, gemeente, niet met mijn zonden. Niet met mijn zonden. Niet met die verkeerde dingen. Hij haat de zonden. Maar hij wil me daarvan bevrijden. Hij heeft me lief zoals ik ben. Ook met dat minderwaardigheidscomplex. Ook met die zonde waar ik niet los van kan komen. Ook met dat altijd en eeuwig maar weer terugvallen. Heren, ik wil u dienen. En als puntje bij paaltje komt, dan komt er niet van. Hij zegt, ik ben er voor jou, vreemdeling. Onzekere jongeren, ouder met verdriet en pijn, weduwe, weduwnaar. Ik ben er voor u. Daarvoor gaf ik mijn bloed. Dat ook zo'n vreemdeling, dat ook zo'n jongere, een naam en een plaats, Yad Vashem, in mijn huis zou hebben. Kijk, als de Heilige Geest me laat kijken in dat liefdeshart van God de Vader. Als de Heilige Geest me laat kijken in de wonden van Christus. Daar komt nou die blijdschap vandaan. Dat geeft nou dat gevoel dat de wereld niet kent. Een gevoel dat zelfs dwars door je verdriet nog aanwezig blijft. Kent u dat? Mag jij op zo'n manier de Heere Jezus kennen, die zich overgaf om mij te redden? Dan kunnen de omstandigheden wisselen. Dan kunnen dingen waar ik mijn leven lang onder gebukt ga, toch meegedragen moeten worden als een kruis. Dan kunnen er zoveel dingen zijn in je leven dat je zegt, nou daar word ik helemaal niet blij van. Maar als je dan weer hoort en ziet en gelooft dat hij dezelfde is. Dat hij, mij, geschonden mens. Ik ben ook geschonden in het beeld Gods immers. Door de zonde. Dat hij mij, geschonden mens, wil aannemen. Dat is zo'n wonder. Dan komt er een blijdschap van boven. Een blijdschap. Nee, dat is niet altijd hiep, hoi en ik ben zo geweldig en ik heb het zo fantastisch. Soms merk ik iets van die blijdschap bij mensen die zitten te huilen om hun verdriet. En dat dan die blijdschap er is omdat ze weten van Christus' armen, die zo lang zijn, dat ze zelfs, hoe diep ik ook zit met mijn ellende, mij kunnen bereiken. En die blijdschap heeft er ten derde ook mee te maken dat het woord meegaat. Hij heeft nu, om zo te zeggen, de sleutel ontvangen, ik kan ook zeggen, de leesbril gekregen om die profetieën te verstaan. En die leesbril, die kan je met één naam aanduiden. Dat is Jezus. En ik stel me zo voor, gemeente, dat dat bijbellezen voor die man nu een soort blij avontuur wordt. De ene tekst na de andere gaat voor hem open, want hij komt nu overal Jezus tegen. Wat een vreugde. Hij kan zijn ogen niet geloven als hij verder leest. Want nogmaals, ik wilde het even zeggen. Ik las het op een forum op internet. Daar ging het ook over Handelingen 8. En Revoforum zei de jongelui, ja, maar hoe kan dat nou? Kon die man dan Hebreeuws? Maar dat hoefde helemaal niet, want heel de wereld had toen alles in het Grieks. En die man die kon dus gewoon vlot Grieks lezen. Hij kon lezen en het ging allemaal voor hem open. Je zou kunnen zeggen, hier wordt vervuld wat Jezus zei. Onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. En u komt die overal Jezus tegen. Dat is natuurlijk het werk van de Heilige Geest. Natuurlijk, maar hij zag de Geest niet, want de Geest is onzichtbaar. Hij had alleen maar die boekrol, maar hij ontmoet Christus. Geweldig, hè? Als je zo met de Bijbel, althans het was een rol, hè, als je zo met die Bijbel in die wagen zit en je wordt zomaar stilletjes blij om wat je leest. Nou, gemeente, daar verlangen we soms zo naar. Dat je nog weer eens stilletjes blij wordt met je Bijbel om wat je daarin ontdekt. Omdat je daarin Jezus tegenkomt, niet alleen als die historische Jezus, maar die verlosser die er ook voor mij is. Mag ik eens vragen, ben ik wel eens zo blij? Of word ik wel eens zo blij als ik mijn Bijbel lees? Of wat ik daarin in die teksten mag ontdekken? Wat er uit die teksten op me afkomt? Dat ik allerlei kanten van het werk van Jezus zie, dat ik zo blij word, ondanks mijn pijn, mijn zonde, mijn eenzaamheid die overblijft. Ja, zegt iemand, ik begrijp het wel, toen ik vroeger op lijdenscategorisatie zat, toen kreeg ik onderwijs, en daar had ik het ook wel, hè, dan was het een aardigheid om de Bijbel te lezen. Altijd was er weer wat nieuws. Maar voor de meeste van ons is de Bijbel oud nieuws geworden. Ik weet onderhand wel wat erin staat. En zegt iemand heel zachtjes, ik lees alleen nog uit de Bijbel omdat het zo hoort. Maar eigenlijk, toch kan het ook voor ons, gemeente, dat je net als die moorman met blijdschap je weggaat, omdat die open Bijbel tot je hart gaat spreken. Of je dat nu thuis leest op je kamer, of dat je het in het ziekenhuis leest. Dat kan ook, hè, dan. Kijk, je kunt je Bijbel, dat is altijd mooi, ik zou willen zeggen, doe dat als je in het ziekenhuis komt, leg daar gewoon je Bijbel op het nachtkastje neer. Niet om vroom te doen, maar ten eerste als een getuigenis naar anderen, dit is mijn levensbron, hoe moeilijk ik het ook heb. En verder, om daarin te lezen. Dan kom je soms tegen dat mensen een tijd in het ziekenhuis liggen. En als je dan bij ze komt, dan zeggen ze, ja, me toch vertroost. En dan pakken ze met tranen in de ogen en toch met blijdschap die Bijbel. En dan zeggen ze, kijk, die psalm hier, die tekst. Ik heb hem 100 keren gelezen, maar nu kwam het zo op me af. Ik heb er zoveel aan gehad. En dan pakken ze dat, die Bijbel weer met zoveel zorg. Kijk, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Blij met je Bijbel. Niet omdat je het zo leuk vindt om daarin te lezen, maar omdat je in die Bijbel ontdekkingen doet door de Heilige Geest. Natuurlijk, laat vernuchter zijn, dat is niet altijd zo. Je moet niet zeggen dat iedere keer dat je de Bijbel leest, dat je dan weer dat bijzondere gevoel hebt. Ik bedoel, je moet gaandeweg dat ontdekken. Die kameling had maar één rol. En het is nog de vraag of de hele Jesaja-rol was of een gedeelte daarvan. Nou, wij hebben 66 boeken, de complete Bijbel. Maar dan is het wel nodig dat we daarin lezen zoals de kameling las. Wij zeggen wel eens als ze, jongens, we moeten nog even een stukje lezen. En als je de kinderen laat lezen, dan pakken ze misschien een heel kort stukje. We moeten nog even een stukje lezen. En als we het klaar hebben, dan doen we de Bijbel dicht. Dat hebben we ook weer gehad. Kinderen, hebben jullie wel eens een bij gezien? Ja, ze zegt, als ik een bij zie, dan ga ik op de loop. Nou, je hoeft er niet dichtbij te zijn, maar moet je eens kijken als een bij op een bloem komt. Moet je eens even van dichtbij kijken. Dan denk je, hé, heeft hij het nou niet? Hij gaat er steeds weer op en hij peurt die nectar eruit. Je kunt Bijbel lezen als plichtbesef, we moeten nog even een stukje lezen. Je kan de Bijbel lezen zo van, nou, ik zal eens kijken of het voor mij is. En al gauw vind je niks. Laat ik als die bij zijn, die op die tekst zit en peurt. En ziet of er wat bij is. Ik geloof vast en zeker dat de Heilige Geest dat wil zegenen. Veel mensen, veel kerkmensen hebben om zo te zeggen in de wagen van hun leven de Bijbel. Ja, de Bijbel. Jongens, waar is de Bijbel? Nou, die ligt wel ergens. Maar dat maakt me niet zalig en dat maakt me ook niet blij. Sterker nog, je kan met de hele Bijbel in je leven toch verloren gaan. Als het een gesloten boek blijft. Want de Bijbel maakt je niet zalig. Maar hem die daarin geopenbaard wordt. Hem die daarin te vinden is. Die zaligmaker. Die maakt ons zalig. Ik ben toch een beetje jaloers op die kameling. We hebben leesoefeningen nodig. De Bijbel mogen lezen met die bril Christus. En wanneer de Geest ons die bril aanreikt, dan mag je zo blij worden. Ook al gaat je weg niet altijd over rozen. Gemeente, wat is voor u het liefste en het mooiste? Mag ik het wel eens meezingen? Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Ja, dan mag je het ook nu meezingen. Gij zalft mijn hoofd en gij doet mijn blijdschap groeien. Dat wensen we elkaar van harte toe. Goede reis. Amen. Zullen we samen de Heere danken en bidden. We danken u, grote en machtige God, liefdevolle Heere, dat u zich laat vinden. Zelfs door die vreemdeling, die nooit toegang had tot uw huis. Maar u zegt het, de vreemdeling zeggen niet, God heeft mij afgescheiden van zijn huis. En we bidden u, Heere, mogen wij dat geloven, dat er bij uw Zoon ruimte is. En laten wij toch nooit verloren gaan, terwijl uw huis open staat. We bidden u voor mensen die op een bijzondere manier een kruis in hun leven hebben. Misschien wel met hun identiteit. Omdat ze niet kunnen zijn zoals ze zouden willen zijn. Heere, zegen hen met alle moeite die dat geeft. En ook als we u leren kennen, Heere, dan betekent dat niet dat dat kruis in één keer weg is. Dat die moeite is verdwenen. Maar het betekent wel dat ik dan met u verder kan. Zegen hen die zo getekend door het leven gaan. We bidden u ook voor mensen die zo graag kinderen zouden willen hebben en bij wie het nog niet zo ver is gekomen. U weet ook wat dat voor gevoelens geeft, Heere. En mogen zij ook in dit woord horen dat er bij u toch een plaats is, ook al bidden wij u, Heere, dat u als het half mogelijk is hen helemaal ook de kinderzegen alsnog zou willen geven. We bidden u voor weduwen en weduwnaren die op weg moeten, verder op weg moeten, zonder die ander die we zo missen. Wat zijn we soms eenzaam. Maar Heere, mag die boekrol, dat woord, die Bijbel, met de leesbril Jezus, dan toch vreugde geven door alle moeite heen. Heb dank, Heere, voor de bemoediging die u geeft. Mag uw woord zo open gaan, ook vanmiddag weer, als we opnieuw mogen samenkomen. Geeft u dan ook getrouwheid om samen te komen. Maar geef ook honger, Heere. Want hongerigen, die hebben het zo goed als in de kerk het woord open gaat. Geef ons een goede zondag. We smeken het u om Jezus wil. Amen. Dan worden nu eerst de collecten gehouden. En daarna is onze slotzang Psalm 100. Daarvan de versen 3 en 4 gaat tot zijn poorten in met lof. Want goedertieren is de Heer. Gemeente, verheft dan nu uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, de Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.